Radio 1.
Kobe Ilse. Weet ik veel?
Goedemorgen, we gaan naar een universum 200 jaar geleden. Woestijn. Een verloren coyote in de verte. Ja, ja. We gaan naar het Wilde Westen vandaag. In Amerika. En wie Amerika zegt, denkt uiteraard ook Björn Soenes. Björn Soenes, goedemiddag.
Goedemiddag.
We gaan het niet over Trump en Clinton hebben vandaag.
Nee.
We gaan het over het Wilde Westen hebben. Dat is zo'n 200 jaar geleden.
Het is geëindigd, het Wilde Westen, in 1890 ongeveer.
Echt de periode dat we kennen uit de cinema. De Sergio Leone-films met de Morricone-soundtrack. Die periode uit de geschiedenis gaan we behandelen.
Midden 19e eeuw.
Voilà. We beginnen graag met een soort stelling of een teasende zin waardoor we blijven luisteren.
Van cowboys en indianen, van prairies en bisons, van jeans en johnnies tot 49ers en cocksuckers. Roekeloos en optimistisch, met boots en Stetsonhoed. The Wild West.
Ja, wabbe. Ik ben helemaal mee. Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel over het Wilde Westen met Björn Soenes.
Weet ik Veel?
Keep rolling, 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 though the streams are swollen. Keep them doggies rolling, right through rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good Beatles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand them, just rope 'em through. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting. Be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up. Move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, raw home.
Frank Lane, Rawhide.
In weet ik veel over het Wilde Westen. Vertragen richting Antwerpen. Op de E17 van voor Zwijndrecht. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 van Herentals-West tot voorbij Randst. Daar zijn door een ongeval de linker- en middenrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring ook traag richting Nederland. Tussen Berchem en Antwerpen-Oost. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Richting Gent traag op de E40 tussen Aalst en Wetteren. Een half uur extra. Hierdoor gaat het ook langzaam op de N9 naar Gent tussen Wetteren en Melle. En naar Frankrijk op de E17 vanaf Aalbeke. En op de E40 vanaf Adenkerk. Voilà, weet ik veel over het Wilde Westen vandaag met Amerika-watcher en hoofdredacteur van het journaal, Björn Soenes. Björn, ik zei het al, geen actualiteit vandaag. Nochtans, Amerika vandaag is het gevolg van waarover wij gaan praten.
Tuurlijk, want...
De rush op het Westen.
Amerika was eigenlijk een klein land toen het begon als land. Dat waren 13 kolonies. Die afhankelijk waren van de Britten. En toen wilden ze onafhankelijk worden. En dat waren kleine staatjes aan de oostkust van de Verenigde Staten. En de rest van dat immense land, het was onbekend terrein. Het was ook onbereikbaar. Er waren grote bergpassen. Bijvoorbeeld in het oosten lagen de Appalachen. Die liggen daar nog altijd. En ze moesten eerst een pad vinden om daar over te geraken. En daar lagen dan de grote prairies.
Wacht,
en zo
wie
is de trek
ze?
Naar het westen begonnen.
Wie is ze?
Dat zijn de kolonisten, de mensen die zeiden van... Kijk, er is zo'n mooie uitspraak. Go west and grow up with the country. En dat is eigenlijk perfect de samenvatting van de geschiedenis van de VS, waar ze in minder dan 100 jaar die trek hebben gedaan van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan. Een enorm grondgebied, duizenden kilometers ver. En daar was alles nog te ontdekken. Dus mensen die wilden vluchten van een foute koning, een foute vorst, een godsdienst die ze niet mochten beleven in eigen land, miserie en ellende in eigen land, die trokken naar Amerika. Maar dat werd te klein in die 13 oorspronkelijke kolonies. Dus zeiden ze, we moeten naar het westen. Dus de bergpas over.
De bergpas over en dan kwamen ze in de woestijn terecht. Want dat is vooral woestijn daar, hè?
Prairies was droge, dorre vlaktes. En het is wonderlijk hoe de ranchers en de cowboys van weleer daar vruchtbaar landbouwgebied van hebben gemaakt.
Ja, want we zeggen het Wilde Westen, dan denken we allemaal Los Angeles, Californië, het uiterste Westen.
Dat is het uiterste Westen. Toen was het Wilde Westen al voorbij. Toen ze die regio bereikten, was het eigenlijk al voorbij.
Oké.
Maar de regeringen hebben veel gedaan om mensen aan te trekken. Bijvoorbeeld, ze wilden een spoorwegverbinding van het oosten naar het westen maken. In 1869 was die klaar met de Golden Spike Ceremony. Dus echt een gouden spijker die erin geslagen werd. Spoorwegen waren samengevoegd. En daar rond, ja, de spoorwegen wilden volk. En ze gaven gratis grond of goedkope grond weg. Hè, omdat de regering dat goedgekeurd onder Lincoln in 1862. De Homestead Act. Het was een wet die zei, als je een jong gezinshoofd bent en je hebt daar land bewerkt en je kunt bewijzen dat je dat al 5 jaar doet, dan krijg je die grond gewoon gratis. En in het begin gaven regeringsleden, presidenten, gronden aan de spoorwegen. Mm-hmm. En ze zeiden, maar wij kunnen dat wel nog exploiteren. 2 jaar later zeiden ze, je mag het toch zelf exploiteren. Daar vonden ze dan steenkool en andere ertsen en goud. En die spoorwegmaatschappijen werden schatrijk. En ze trokken mensen aan die daar in mijnbouwstadjes kwamen wonen. En zo kreeg je bijvoorbeeld een stadje als Deadwood in South Dakota.
Zoals de reeks op
ja,
HBO.
Dat bestaat echt. Je kunt Deadwood bezoeken. Daar zijn nog saloons van in die tijd. Is ook toeristisch. Er wonen maar een goede 1000 mensen.
Ja.
Maar het is begonnen als een mijnstadje. En dan kwamen de goudzoekers in 1849. Vandaar het woord 49ers. Hey, want je moet weten bijvoorbeeld dat de goudzoekers niet alleen naar Californië kwamen. Hey, want Californië had toen ongeveer 15.000 inwoners. Bijna niemand.
Nee.
En daar kwamen plots 300.000 mensen van heinde en verre aangekomen om allemaal op zoek te gaan naar het fortuin. En ja, economieën die ontstaan rondom één fenomeen, namelijk het goud. Hey, je hebt entertainment nodig, saloons. Hoerenkasten ontstonden. De eerste banken waren nodig. Mensen die geld beginnen te verdienen. Dus dat is onvoorstelbaar hoe eigenlijk de wereldeconomie ontstaan is door het vinden van een erts, namelijk goud.
Ja, dat was de grote trekker, dat goud.
Het was een zeer grote aantrekkingskracht. Ah, ja, okay. Maar de belangrijkste aantrekkingskracht was ruimte. Ruimte, als er nieuwe mensen komen en ze komen met honderdduizenden naar Amerika, waren dat voornamelijk boeren die land wilden en een gezinnetje wilden stichten. En wat er niet klopt aan het Wilde Westen, dat is dat er voortdurend geschoten werd, dat er voortdurend vuurgevechten, gewelddaden gepleegd werden.
Is het echt?
De mensen wilden gewoon een plek, een omheining rond die plek, een paar koeien en een goed leven leiden.
Nochtans, Björn, er was één probleem. Daar woonden mensen.
Daar woonden mensen.
De mensen die geweldig op de fluit kunnen spelen, Indianen.
Daar woonden heel veel Indianen.
Dus er was toch wel een conflict, want die honderdduizenden kwamen, de Indianen waren er al.
Uiteraard, de Indianen zagen die kolonisten komen, die pioniers komen, dwars doorheen hun jachtgronden.
Voilà.
En ja, dat creëerde wrijving natuurlijk.
Ja.
Maar het is zeker niet zo dat de Indianen al die mensen een kopje kleiner wilden maken of wilden scalperen. Er zijn periodes geweest waarin cowboys met een vee langskwamen en dan betaalden ze gewoon de Indianen. Ze gaven 10 cent per koe die passeerde. Ze hadden ze zelf gekocht voor $3-4. En op de eindbestemming kregen ze 10 keer zoveel ervoor. Dus die 10 cent was een kleine prijs. En Indianen vielen alleen maar aan als overeenkomsten geschonden werden. Als er voedselschaarste was, ja, dan overvielen ze de boerderijen. Omdat ze zelf honger leden.
Dus eigenlijk zagen ze er de economie wel van in, van die immigranten.
Ja, op dat en er bleef rust zolang hun eigen levenswijze kon bewaard worden. Ja. Want indianen worden altijd gezien als wilden, maar die bouwden zelf schooltjes, die bouwden wegen, die hadden een democratisch systeem, veel vroeger dan wij trouwens.
Dus de tent.
Maar ze hadden de bison.
De bison, hoor ik u zeggen?
Ja, die bison. En als land wordt veroverd door pioniers en ze zetten daar een boerderij neer, dan moeten die bisons andere gebieden opzoeken. En die indianen, die leven van bisons. Ze maken daar tenten van, ze maken daar wigwams, typisch van, huiden. Ze eten daarvan. Mm-hmm. En op een bepaald moment begon men de perversiteit toe te passen. Namelijk de spoorwegen die aangelegd werden, waar ik het eerder al over had, begonnen ze trips te organiseren, waarbij mensen vanuit de trein bisons konden afschieten voor de sport.
Ja.
En onvoorstelbare statistiek, tussen 1830 en 1895, de periode van het Wilde Westen, de trek naar het Westen, is de populatie van bisons verminderd van ongeveer 70 miljoen naar 800.
Maar blieft, 70 miljoen naar 800, ja. Puur door te schieten uit een trein.
Werden afgeschoten in de trein, de bisons kregen ook ziektes, want ze brachten koeien van Texas naar het noorden, naar de vleesfabrieken van Chicago, om dan de mensen van vlees te voorzien in het noordoosten. Maar die koeien, die kwamen in nieuw gebied, in gebied van de bisons. En die bisons kenden die beesten niet en de ziektes gingen over van koeien naar bisons, dus ze stierven ook door runderziektes waar ze geen weerstand tegen hadden. Dus de zoektocht naar nieuwe grond, het uitschakelen van Indiaanse weerstand door ze eigenlijk kapot te maken in hun levenswijze en een gruwelijke sport, namelijk het afschieten van bisons vanuit treinen, heeft onvoorstelbare ellende teweeggebracht.
Daarnet zei je al dat die stadjes namen moesten krijgen. Klopt het dat er een stadje was met de naam Delirium Tremens?
Yes.
Puke Creek?
Ja.
Als een puke overgeef?
Ja, ja. En Tit Mountain en dat soort dingen.
Shithouse Mountain.
Stond allemaal.
En That Bastard Peak.
Het is zelfs zo dat Amerika, toen het een naam moest krijgen, het is dan de United States of America geworden, dat ze eerst dachten aan totaal andere namen.
Wat is zoal gepasseerd op de brainstorm dan?
Appalachie is gepasseerd. Zou een mooie naam geweest zijn, genoemd naar de eerste bergketen die ze over moesten. New Allegonia. Dus dat soort dingen. New Albania.
New Albania.
Albania, dat is iets minder sexy als je denkt aan de aantrekkingskracht van Albanië.
Ja.
Maar ja, het waren allemaal immigranten, dus ze brachten hun wereld mee. Zoals je ook plaatsen hebt, nu nog altijd als Brussels, Wisconsin, Namur, namen, Baghdad.
Een wijk in New York, Hoboken.
Hoboken, maar absoluut.
Komt dat van Hoboken in
Ja, absoluut. Frank Sinatra is daar opgegroeid. Je hebt ook de New Yorkers, kunnen je soms verwijzen als je richting Staten Island moet, naar de Guttles Bridge. En dat verwijst dan naar meneer Goedhals, een ingenieur die het Panama-kanaal heeft laten graven.
We zijn even aan het afwijken van de rush op het Wilde Westen. Daarover straks meer. Eerst dit.
Die laarzen, dat zijn boots.
Dat zijn boots, ja. Ik heb vroeger altijd boots gekocht van de Schuppers eigenlijk. En ik liep daar dan, of ik danste daar een half jaar mee en ik kon mijn boots weggooien. En toen heeft mij verteld dat er ergens een bootswinkel was. Die importeerde dus ook zijn boots van Amerika. Daar ben ik dus deze boots gaan kopen. Ze zijn niet goedkoop, maar ik loop er al wel 6 jaar mee.
Weet ik veel? Ride 'em, cowboy.
I'm back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly gypsum wheat. Back in the saddle again, riding the range once more, toting my old 44, where you sleep out every night and the only law is right. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-oh, rocking to and fro, back in the saddle again. Whoop-de-tie-i-yay, I go my way, back in the saddle again. Back in the saddle again, out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lonely jimson weed. Back in the saddle again.
Weet ik veel over de Cowboys, het Wilde Westen vandaag met Björn Soenes. En je vroeg dit nummer aan, Björn, waarom precies?
Wel, Gene Autry is een cowboy-icoon.
Mm-hmm.
Hij heeft zo min of meer de cowboy-code uitgevonden. Dat is ja, een man die staat voor eer, respect, vaderlandsliefde. En die man had ook zijn eigen show.
Okay.
Is zo'n jaar of 15 geleden overleden, Gene Autry. En ook de tekst Back in the Saddle Again. En hij verwijst naar longhorn cattle. En dat is typische Texaanse runderen met hoorns. En die hebben iets speciaals. Als ze nat zijn, ja, en het is tegelijkertijd warm, dan stijgt er een warmte op uit hun huiden en het trekt elektriciteit aan. En er werd gezegd dat cowboys dikwijls zwart geblakerd zagen omdat ze te dicht, ja, bijvoorbeeld de bliksem die insloeg op zo'n rund. En als ze in de buurt waren, ja, blakerden ze zwart omdat er elektriciteit werd aangetrokken door het vocht van die longhorn cattle.
Gene Autry. A-U-T-R-Y, back in the saddle again. Voor de liefhebbers. Eerst even dit. De politie maakt een ongeval op het knooppunt Antwerpen Centrum voor wie van de Antwerpse ring richting Gent komt en de E19 richting Brussel op wil. De rechterrijstrook is daar versperd.
Waar kom jij vandaan?
Van de lasso-smeting.
Heb je iets kunnen vangen?
Ja.
Wat?
Weet ik veel.
Een kalf.
Een kalf kunnen vangen met de lasso. En dan zijn we, of dat brengt ons naadloos, bij de cowboy.
Dat trouwens, is toch... Ik hoorde nu over die lasso spreken.
Ja?
Niet alle cowboys hebben een lasso.
Maar vertel eens, wat is een cowboy precies?
Een cowboy is, ja... Meestal in de films wordt hij voorgesteld als een blanke.
Ja?
Als iemand die het vee dat uit Texas kwam naar het noorden moest brengen.
Ja.
En ze moesten dat vee begeleiden op een wekenlange, soms maandenlange tocht richting noorden, waar treinstations waren. Abilene, Dodge City, van die iconische namen,
ja,
waar ze dan op de treinen werden gezet richting Chicago, waar vleesfabrieken waren.
Okay.
Waar ze verwerkt werden. Dus ze hadden mensen nodig om die tocht te ondernemen. Later is dat dan afgevoerd, omdat mensen het vee konden houden, omdat prikkeldraad werd uitgevonden in 1874. Daarvoor was dat niet, dus ze hadden cowboys nodig om die
om de boel gewoon bij elkaar te houden. Ja.
Om die te begeleiden. Het waren eigenlijk mensen van, ja, van de lagere sociale klasse. Ze werden ook zeer zwak betaald. Ze kregen $1 per dag. Ze kregen, als ze geluk hadden, wat eten en drinken en een plek in een oude schuur om te slapen.
Oeh.
Maar ze creëerden wel een soort waardenpatroon. Ze waren gentlemen. Waren mensen die van eer. Mensen die respect uitstraalden. Mensen die moedig waren. Mensen die niet vlug opgaven. En dat is natuurlijk Amerika ten voeten uit.
Het
optimisme, de roekeloosheid, de moed, doorzettingsvermogen, grenzen overwinnen.
Maar het waren dus niet de revolverhelden die,
maar nee,
die de film ervan gemaakt.
Die waren vooral bezig met vee. En ik heb dat gezegd, waren niet voornamelijk blanken. De helft ervan waren blanke cowboys. En de anderen, 30% waren van Mexicaanse oorsprong. En 20% waren zwarte, want bij de trek naar het westen moet je rekening houden, rond 1865 was de burgeroorlog voorbij. Dat betekende dat de slavernij voorbij was. En bij die vrijgelaten slaven waren er mensen die zeiden, er is veel minder racisme en discriminatie in het Westen. Wij worden cowboy. Wij willen een avontuurlijk bestaan. En dat was, ja, een job opportunity voor de zwarte.
Nu ik het zo hoor, de indianen die er geld wisten uit te slaan, zei je daarnet.
Indianen zijn ook cowboys, hè?
Ja, voilà. Dat was eigenlijk een vrij verdraagzame maatschappij, het Wilde Westen, terwijl wij denken allemaal dat het schieten en doen was.
De meeste plekken die werden gesticht, kleine dorpjes, kregen meteen een rechter. En de federale regering stuurde iemand van het leger om de orde te handhaven. Dus eigenlijk ging het er vrij ordelijk aan toe. En de reden waarom we nog altijd romantisch terugkijken naar grote schietpartijen in saloons en iconische schietpartijen zoals Shootout at the OK Corral, ja, dat was omdat het zo uitzonderlijk was. Het was uitzonderlijk.
Okay.
En het is ook niet zo dat iedereen cowboy was. De meesten waren ranchers. Het doel was een boerderij met dieren. En die hadden ook een lasso en ze hadden ook cowboyboots en ze hadden ook hoeden. Maar de echte cowboys waren diegenen die de trek deden. Maar ze waren hoogstens met 10.000.
Dat is eigenlijk, Björn, zeer interessant, maar ik vond de filmrealiteit net iets leuker. Je voelt me komen.
Ja, ja.
Er zijn toch legendarische namen. Jesse James, al die mannen. Dat waren dan geen cowboys, dat waren gewoon criminelen.
Dat waren criminelen. Kijk, maar wat we nu horen, dat is de man met de harmonica.
Ja.
Schitterende acteur Charles Bronson zelf. Een led. Van ledse afkomst.
Ja.
Die naar Amerika is uitgeweken. En die dan de man met de harmonica speelt. Die nooit iets zegt, maar alleen maar harmonica speelt. En uitgerekend westerns gemaakt door een Italiaan. Het zijn spaghetti-westerns,
ja, ja, ja.
Sergio Leone. Maar iconisch, luister naar die muziek van Morricone. Prachtig, wat was die vraag ook alweer?
Die Jesse James.
Ja, ja.
Billy the Kid herinner ik mij ook uit de literatuur. Dat zijn toch iconen, maar dat waren dan
het waren uitzonderingen. Eigenlijk arme luiden die een bestaan zochten. En die verschillende motieven hadden. Ze werden vaak gezien als Robin Hoods, die treinen beroofden, banken beroofden, de rijken van hun geld afhalen. Maar soms waren het ook gewoon criminelen. Die Jesse James was iemand die gewoon treinen beroofde, banken beroofde. En uiteindelijk vermoord is door een van zijn eigen bende, Robert Ford. He, er is een mooie film over.
Fantastische
Brad
film.
Pitt, ja. Murdered by the Coward, Robert Ford. Maar die leefde meestal niet lang. Billy the Kid ook, die is hoogstens 22 jaar geworden. Ook een prachtige film. Pat Garrett en Billy the Kid en Kris Kristofferson speelden dan die rol van Billy the Kid. Nu in de 80. Prachtige artiest, heeft prachtige muziek gemaakt ook. Zouden daar een plaatje van moeten draaien?
We draaien zo meteen Bob Dylan met Knocking on Heaven's Door.
Wel, dat komt uit Pat Garrett en Billy the Kid.
Ja.
Hij speelt daar ook een rol in, Bob Dylan. Een jonge Bob Dylan.
Ja.
Maar ja, er waren er heel veel van die bendes. En door de komst van de spoorwegen die goederen moesten vervoeren, die goudstaven moesten vervoeren, ja, waren er natuurlijk altijd mensen die dachten, hier kunnen we snel en makkelijk rijk worden en we gaan treinen beroven, zoals The Wild Bunch.
Ik wou het net zeggen, The Wild Bunch, ook een film, maar die hebben dus ook echt bestaan.
Ja, ja, ja. Butch Cassidy en Sundance Kid hebben echt bestaan, zoals Wild Bill Hickok. Echt bestaan heeft Wyatt Earp, heeft echt bestaan. En niemand beseft het, maar de man die de saloon uitbaat in Deadwood, Al Swearengen, die altijd iedereen cocksucker noemt, heeft echt bestaan. Dat was een ondernemer in Deadwood. Een man die de opiumhandel controleerde. De man die saloons en hoerenkasten uitbaatte en die daar rijk van werd.
Ja.
Tegelijkertijd wel een kort aangebonden lontje had en snel tot geweld overging. Want er waren natuurlijk wetteloze plekken waar de overheid veel minder kwam. En waar ja, veel shootouts waren.
Maar de naam het Wilde Westen komt daarom niet van wild als zijnde agressief en gewelddadig, maar eerder het ongerepte.
Het ongerepte, het rauwe, het wilde, het onbeheerste. Kijk, de eerste nieuwe stap na het overwinnen van de Appalachen, toen ze in de prairies kwamen, zaten ze nog maar in het midden. Ze zaten nog maar aan de
Texas.
Mississippi.
Ah, ja.
En ze moesten die ook over. En toen heeft een president, Thomas Jefferson, gezegd, we gaan wat land kopen. Want Napoleon had heel veel land in het midden van de Verenigde Staten. Het zijn nu 12 staten. Louisiana heette dat. Niet te verwarren met Louisiana vandaag als staat. Louisiana waren 12 staten, gaande van Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, de stukken van Texas, Louisiana enzovoort. Die heeft hij in één keer gekocht van Napoleon, want Napoleon zat in geldnood.
Okay.
Die moest oorlogen voeren, denk 1804, later 1815, Waterloo enzovoort. Dus die had geld nodig om zijn soldaten te kunnen betalen. En die zei, ik heb daar wat grond liggen. miljoenen hectares. Ik ga dat verkopen voor 4 cent per hectare. 4 cent. Dus voor een appel en een ei, $15 miljoen in totaal, had Amerika plots een onvoorstelbare lap grond erbij. En dan waren ze al aan de Rocky Mountains.
Ja.
En dan moesten ze die nog over. En er is een beroemd verhaal over, over de Donner Party. En de Donner Party was een, ja, een huifkargroep die de trek wilde doen van Missouri, Independence, Missouri, naar Californië. En die zijn vastgeraakt in de Sierra Nevada in Californië, ingesneeuwd geraakt. De helft van de 80 mensen waaruit die Donner Party bestond, die zijn overleden. En de anderen hebben moeten overleven door vlees te eten van hun eigen dode leden. Dus cannibalisme was daar ook. En dat is een beroemd verhaal, de Donner Party. De verovering van het Wilde Westen.
Waarom was Bob Dylan een gepaste plaat in een uitzending over het Wilde Westen?
Omdat die muziek voorkomt in Pat Garrett en Billy the Kid, Knocking on Heaven's Door.
Het is meestal zo, ja, dat daar eens geroepen wordt.
Maar dan echt, hè?
Ik heb er zo echt een lollige tussen.
Ja?
Ja, en die doet...
horen.
Ja.
Luider.
Ja, luider.
Zeg het eens luider.
Ja.
Weet ik veel?
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. De politie meldt een ongeval op de E19 van Brussel naar Antwerpen in Zemst. De linker rijstrook is er versperd.
Weet ik veel?
Weet ik veel over het Wilde Westen vandaag met Björn Soenes, die mij iets vertelde tijdens de plaat. Dat cowboys wel iets gays hadden.
Wel ja, het is een verhaal dat minder wordt verteld, maar cowboys werden soms aangetrokken tot het beroep omdat er mannen bij de cowboys waren, voornamelijk mannen. Er waren ook vrouwelijke cowboys. Er is zelfs een cowboy museum, Cowgirl Museum in Fort Worth, dichtbij waar mijn familie woont, dichtbij Dallas. Maar ja, mannen die zich aangetrokken tot mannen voelden, die werden vaak cowboy.
Dus de film
het was
Brokeback
natuurlijk
Mountain.
Taboe. In de cowboy mentaliteit is het totaal taboe. Dus een stoere mentaliteit. Boots, hoed en je bent een womanizer. Maar er werd vaak onder elkaar ook, in, als ze bijvoorbeeld feestjes organiseerden in schuren of opslagplaatsen, ja, dan dansten ze met elkaar omdat er gewoon te weinig vrouwen waren. Dus het was soms ook bij gebrek aan vrouwen dat ze homo werden.
Ja.
Maar Het is taboe, want in het Westen waren ook anti-sodomie-wetten. Dus zelfs in bepaalde staten, tot in de jaren 60, was het verboden om dat soort handelingen te stellen in de Verenigde Staten.
Kunnen we daardoor de link maken tussen de cowboy en de slangenleren boot?
Dat moet je bij eens uitleggen.
De muziek even stop. Jij bent een drager van de cowboy boot.
Ja, zeker, zeker, zeker.
Dat hoort erbij.
Dat hoort erbij.
Dat is slangenleder.
Ja, dat is slangenleder.
Dat ziet er wat exotisch uit.
Deze heb ik gekocht in een winkeltje naast een pas opgericht Johnny Cash Museum.
Mag ik even de microfoon mee, zodat ik beter kan kijken? Ja, excuseer. Voilà, dat zijn wit lederen slangenboot. Mag ik eraan komen?
Ja, je mag eraan komen.
Oeh.
Je voelt ook de...
Ja, de schubben.
Ja, de schubben voel je. Hè?
Mooi zeg.
En wie cowboy boots draagt, die moet die nooit weggooien. Dus ik heb er zo, denk ik, ongeveer 18 paar thuis. Ik probeer ze altijd te kopen in een andere staat waar ik op bezoek ben.
Oké.
Een reis is niet gelukt naar de Verenigde Staten als ik daar niet de juiste boots vind. En het moeten altijd andere zijn.
Waarom die puntige vorm?
Wel, maar deze zijn minder puntig dan anders.
Ik vind ze toch, als je mij daarmee...
Maar cowboy boots hadden een doel natuurlijk. Ze kwamen vrij hoog. Soms kwamen ze tot boven de knie om je te beschermen tegen slangenbeten. Het moesten sterke schoenen zijn. Die cowboys, die moesten te paard rijden. Ze moesten dan in velden lopen. Ja. Er zaten vaak slangen, dus die moesten schoeisel hebben dat hen beschermde tegen slangenbeten.
En dan die fijne punt, is dat om beter in de beugel te kunnen van met
ja,
paard?
Ja. Maar de echte punt cowboy boots, dat is eigenlijk pas na de cowboytijd gekomen. Dus na 1890. Dat is een modieus verschijnsel geweest.
En waarom draag jij ze dan op dit moment? Wegens geen paard hebben hier beneden?
Nee, ik ben geen caballero, ben geen paardrijder. Maar boots zijn gewoon zeer aangenaam om dragen. En ik koop ze vaak ook tweedehands. Dan hebben ze een geschiedenis. En elke boot die zijn geschiedenis heeft, hangt een verhaal aan vast. Ik heb er zo bijvoorbeeld eens gekocht in San Francisco, oranje boots.
Ik heb je er al mee zien.
Ja, ja. Mensen kijken er altijd naar. In Vlaanderen is het soms raar om iets oranje te dragen, blijkbaar. Ja. Ik heb die al een jaar of 8. En ik weet nog, toen ik ze kocht, was er een campagne bezig. Obama versus McCain. En ik kwam een oude vrouw tegen op straat. En die zei mij, I like your boots more than our president. En ze verwees dan naar George W. Bush.
Okay.
Waar ze niet zo van hield. Dus ze hield wel van die boots.
Nog even kort, hoe onderhoud je zo'n dingen?
Ik heb thuis een potje zeehondenvet.
Zeehondenvet.
Dat hadden ze in de tijd. Een doek, een oud Marcelleke kopen. Ja. En je wrijft daar een beetje zeehondenvet en je wrijft dat lekker in. En zo blijven ze soepel en duurzaam.
Met de schubben mee, denk ik, want niet tegen de...
Je mag niet te hard wrijven, je moet er zacht voor zijn.
Genoeg over boots, terug naar het Wilde Westen. We zitten terug helemaal in de woestijn, de Indianen. Je zei daarnet al, dat waren eigenlijk vredelievende mensen die immigranten, Oosterlingen, moet ik dan zeggen, graag zagen komen, want ze verdienden er een cent mee bij.
Liefst van al waren ze natuurlijk gerustgelaten.
Voilà,
wilden
denk ik toch
ook.
Wilden
ze hun leven leiden op hun manier. Hè? Maar ze werden wreed verstoord in hun jachtgronden, ze werden wreed verstoord in hun levenswijze. En je hebt misschien ook nog cowboy en indiaan gespeeld als kind. Wij deden dat, maar eigenlijk is dat fout, want de indianen die vochten, als ze vochten, was het voornamelijk met cavaleristen. Dus Amerikaanse legermensen die meededen in de trek naar het westen, forten bouwden en de indianen zagen als een sta in de weg. Er wordt gezegd dat er ongeveer 400 verdragen zijn gesloten met indianen om overeenkomsten te sluiten en dat ze alle 400 zijn geschonden. En de boosdoener was altijd, zodra de overheid goud vond of de grond nodig had om katoen te verbouwen, dan moesten ze weg. En heel triest is wel het geval van de Cherokee in Georgia. Er zijn ongeveer 95.000 Cherokee in 1838 verdreven van hun gronden. Ze hadden een rechtszaak aangespannen om hun gronden te kunnen behouden. Mislukt. De rechter zei, jullie hebben geen recht om een eigen natie te zijn, want ze noemden zich vaak een Indiaanse natie. En ze werden te voet op weg gezet van Georgia naar Oklahoma. En ik weet niet of je de staat Oklahoma kent, daar is niets. Dat is dorre vlaktes. Mm-hmm. Dat is niet iets waar je een gemeenschap kunt opbouwen. En je ziet dat nu nog, de reservaten, dat zijn vaak de meest onherbergzame, minst vruchtbare gebieden. En die hebben een tocht van enkele duizenden kilometer afgelegd. En in hun eigen taal noemden ze het een pad van tranen. En ze zongen naar verluid een mooie versie van Amazing Grace in Cherokee.
Mm-hmm. Gaan we straks eens naar luisteren. Ik vraag aan Sander om dat even naar boven te trekken, die Amazing Grace. Ja, voilà, dank u. Is er een keerpunt in de geschiedenis waar zo gruwelijk dat voor de Indianen de maat vol was?
Tegen 1890 aan, 18 jaar daarvoor, in 1872, was er een generaal Custer.
Mm-hmm.
En die wilde de Sioux uitschakelen.
Dat is een stam.
De stam, ja. De Sioux geschreven, ja, ja, ja. Maar je zegt de Sioux. En die leefden in South Dakota, onherbergzaam gebied in de Black Hills. En ja, die mochten daar blijven leven tot de Amerikanen daar goud ontdekten in de Black Hills. En dan moesten ze natuurlijk weer weg, ondanks het feit dat er een verdrag was gesloten. En Custer dacht, we gaan die even in de pan hakken. En de Sioux hebben zich verzet en ze hebben Custer in de pan gehakt. Er zijn heel veel doden gevallen. Custer is ook omgekomen. Ze noemen dat Custer's Last Stand. Mm-hmm. Is zijn laatste veldslag in de zomer van 1876. Dus het is 140 jaar geleden. De Battle of Little Bighorn. En als wraak heeft het Amerikaanse leger de Sioux opgepakt. Sitting Bull was de chief. De man die Custer verslagen had was Crazy Horse. Die we nog kennen van Neil Young en Crazy Horse.
De
Crazy
club
Horse
was in Parijs,
eigenlijk de adjunct van Sitting Bull.
Mm-hmm.
En Crazy Horse werd dan later gedood door een bajonet. En Sitting Bull werd later ook gedood. En dat was eigenlijk het einde van de Indianen. Even later in 1886 was het de beurt aan de Apache-Indianen uit het zuidwesten met Geronimo, hun big chief Geronimo. En die werd dan tentoongesteld, letterlijk tentoongesteld, op de wereldtentoonstelling van 1888, denk ik. En hij moest daar zijn eigen prentje verkopen. Dat was eigenlijk heel triest. En het was het einde van de Indiaanse natie. Ze waren ook met niet veel meer. Het was eigenlijk pure genocide, zou je kunnen zeggen.
Ik heb ooit een roadtrip gedaan van Miami naar New York gereden. Dat is de oostkust af van Amerika. En we zijn door een stadje dat heette, of dat heet nog altijd, neem ik aan, Cherokee.
Mm-hmm.
En blijkbaar op dit moment is de toegeving dat de Amerikaanse staat aan de oorspronkelijke Indianen doet, zij mogen de casino's uitbaten in die regio. Dat is nu
dat
hun
is
bron van
nieuws.
Inkomst.
Dat was heel slim van de Amerikaanse regering, want die reservaten, die hebben vaak hun eigen wetten en regels, maar die hebben ongelooflijke armoede, ongelooflijke graden van alcoholisme. Bijvoorbeeld in bepaalde reservaten 80% alcoholisch verslaafd.
Ja.
En die moesten geld krijgen van de overheid. En de overheid weigerde dat geld te geven. En op een bepaald moment zeiden ze, naast Atlantic City en Las Vegas, jullie mogen jullie eigen casino's uitbaten. Heeft geholpen, heeft werk gegeven aan veel mensen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet een economie waarop je welvaart bouwt.
Ben je ooit geweest in Cherokee?
In Cherokee ben ik niet geweest.
Het is een vreselijk trieste plek. En inderdaad, iedereen loopt er bezopen rond. Beetje lachen wel, maar bon. We luisteren dus naar Amazing Grace, Cherokee. En wat was het verhaal precies?
Pad van tranen, dus te voet.
Juist.
Honger, ontbering, kou, vele stierven op weg naar Oklahoma.
En deze muziek.
You made the
weet ik veel over cowboys en indianen vandaag. Over het Wilde Westen en de drama's die erbij horen. Dit zongen de indianen op weg naar hun nieuw verkregen reservaat, wat eigenlijk een kat in een zak bleek te zijn. Amazing Grace, Cherokee. We vertragen richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Soersel, op de E313 van Herentals-West tot voorbij Ranst. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Hou nog rekening met een uur vertraging. Op de E19 van Vilvoorde tot Semst, daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring ook traag richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Richting Gent traag, tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid. Daar is door een ongeval de weg versperd, voor wie de E19 richting Brussel op wil. Richting Gent ook traag op de E40 tussen Aalst en Wetteren, een half uur extra. Hierdoor gaat het ook langzaam op de N9 naar Gent, tussen Wetteren en Melle. Naar Frankrijk ook nog traag op de E17 vanaf Aalbeke en op de E40 vanaf Adinkerke. En in Brugge is de Warande de brug opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Feest.
Ik sta 's morgens op, mijn man zei, jij voelt een kou, ik voel me een indiaan. Dat stopt niet bij ons. Het enige verschil is dat de ranch open is het weekend.
Zeg Bronco, wat gaan jullie vandaag doen?
We gaan ons een keer goed amuseren, hè? Zoals iedere weekend. Dus we gaan lasso werpen doen, een keer met mes smeten, met de bijl een keer smeten.
Weet ik veel?
Onwaarschijnlijk. Het moet een periode in de geschiedenis zijn die het meest impact heeft op ons dagelijkse leven, zowel qua entertainment als qua beleving. Want inderdaad, pijl en boog komt vandaar, cowboy en indianen. Elk kind speelt dat, hè?
Ja.
Dat is een interessante periode geweest.
In de geheugens blijft hangen. Zelfs, ik hoorde in jouw verkeersoverzicht, Gent. A.A. Gent, je kent het symbool.
De Buffalo's.
De Buffalo's. En de geschiedenis zou hierin bestaan dat Buffalo Bill met zijn Wild West Show hier in onze contreien op bezoek was gekomen. En daar waren indianen mee.
Ja.
En dat daar dat symbool vandaan komt door Buffalo Bill, die in Gent of in omstreken op bezoek was met het indianensymbool. Vandaar de Buffalo's.
En jij die dan de promotor bent van de Amerikaanse boots. Het stopt niet, hè?
En ik woon in Gent. Dus.
Het kan geen toeval zijn. Het kan geen toeval. Wat reacties? Christophe op het forum. Betreffende het uitmoorden van de indianen, deze stammen vochten ook fanatiek onder elkaar, waarbij ze gretig gebruik maakten van verkregen vuurwapens, wat leidde tot ware slachtpartijen. Klopt.
Zeker.
Ook de indianen onder elkaar.
Ook, ja. Want naarmate de druk toenam op hun eigen jachtgronden, moesten ze ofwel ranches overvallen of jachtgronden van andere indianenstammen gaan veroveren. Zo ging dat.
Last of the Mohicans, goede film trouwens, gaat er een beetje over. Ronald in de mailbox. Welke Hollywood-western benadert dan het dichtst het authentieke Wilde Westen, Björn? Want we hebben al geleerd vandaag dat het Wilde Westen uit de spaghetti-westerns...
We hebben in Amerika een zeer goede chroniqueur van bepaalde zaken in de geschiedenis. En dat is Steven Spielberg. Mm-hmm. Hij heeft dat gedaan met Schindler's List. Heeft dat met andere zaken
Lincoln.
Ook gedaan. Amistad over de slavernijschepen. Wel, Into the West is een schitterende western-reeks. Een epos in, denk ik, 5 afleveringen die zeer goed weergeeft waarover het gaat. En op het einde gaat het ook over de wet Dawes. En de wet Dawes was een wet van de Amerikaanse regering die de indianen verplichtte om zich te bekeren tot het christendom, om hun haar te laten knippen, om eigenlijk blank te worden, hun cultuur te laten platstampen. Dat zit allemaal in Into the West. Zeker kijken.
Into the West van Spielberg. En dan nog een boekentip van Eline Roodsaart. Butcher's Crossing van John Williams. Schitterend boek over het bisondrama.
Fantastisch. Het gaat ook over, ja, mannen onder elkaar en moed en doorzettingsvermogen. Butcher's Crossing, John Williams, is een heerlijke schrijver. Ook de man van Stoner.
En dan Ronald nog, die lange jassen die je ziet in sommige westerns, bestonden die echt? Ja of nee?
Nu en dan wel, ja.
Nu en dan wel. Zo dadelijk de quiz.
Weet ik veel?
Als een cowboy weer zijn huis komt ingereden, een zware dagtaak tussen al zijn vee. Dan ontspant hij zich en spuwt zichtbaar tevreden, want zijn vrouw serveert hem aardappelpuree. Yippie-ya-ho, yippie-ya-he. Een echte cowboy houdt van aardappelpuree. Als een cowboy uitgeput van al dat vechten zich verkneukelt in een rijkelijk diner, Franse gerechten. Nee, hij snakt dan slechts naar aardappelpuree. Yippie-ya-ho, yippie-ya-he. Een echte cowboy houdt van aardappelpuree. Als een cowboy wordt veroordeeld en moet hangen, en hij deelt zijn laatste wilsbeschikking mee. Wel, u raadt het nooit wat hij dan zal verlangen, want het is een portie aardappelpuree. Yippie-ya-ho, yippie-ya-he. Een echte cowboy houdt van aardappelpuree. Oh jee.
Klopt dat Björn Svoenus houdt een echte cowboy van aardappelpuree?
Enorm.
Hugo Matthijssen als een cowboy. En weet ik veel over het Wilde Westen?
Weet ik veel.
Met Amerika-watcher Björn Svoenus, ook promotor van de boot. Zijn er nog kenmerken waaraan ik kan raden dat jij een fan van het Wilde Westen bent?
Ik zie dat jij een stuk Wilde Westen aan je hebt.
Ik ook?
Ja, de jeans. De jeans is uitgevonden door Levi Strauss. Een van de grote ondernemers bij de 49ers. Mannen hadden sterke broeken nodig. Ze moesten in de rivier zitten.
Ja.
Schuurden. Dat moest duurzaam zijn. Hij zocht zo'n stof. En hij vond dat in Serge de Nîmes. De oorspronkelijke stof vandaar. Denim. Een harde stof. Katoenen stof. Serge de Nîmes ging naar denim. En dat kwam uit Genua oorspronkelijk. Vandaar Genua jeans.
Jeans en Levi Strauss. Het merk dat we nog altijd kennen.
Voilà, de 501 overall.
Jongens toch. We gaan quizzen. Heb ik goed geluisterd vandaag naar Björn Svoenus over het Wilde Westen? Björn, shoot, niet letterlijk.
Waarom trokken kolonisten naar het Westen? Wat zochten ze daar in de eerste plaats?
Geluk, goud, plaats en ruimte.
Plaats en ruimte.
Yes. Oké, goed.
Waarom zijn cowboyboots zo hoog?
Zo hoog? Ah ja, omdat ze eigenlijk moesten beschermen tegen slangenbeten.
Juist. Hoe werd de tocht van de Cherokee van Georgia naar Oklahoma genoemd?
Oh, het nummer is Amazing Grace, dat ze zongen.
Een pad van...
tranen.
Juist. Yeehaw! Wat betekent 49ers?
Ja, dat was 1849. Dat slaat op een jaartal 49ers. Maar wat betekent het? Ik begin te spieken, maar ik vind het niet direct. Björn, help mij.
Goudzoekers.
Die begonnen in dat jaar te zoeken naar goud. Klinkt logisch, als je het weet.
Later, de sponsor van Club Brugge in de jaren 70, die hadden truitjes 49er. Als West-Vlaming zeiden wij 49R.
Oké, dat wist ik niet. En de laatste vraag?
Ik heb geen vragen.
Ik heb er niet meer. Dat was het 3-4? 4-5? Ik weet het niet meer. Zwat, maakt niet uit. Björn Svoenus, zeer bedankt voor een interessant uur over het Wilde Westen. Morgen gaat het over... iets helemaal anders. Dirk de Wachter, psychiater, komt over melancholie. Maar nu eerst Ronald vragen.